Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, de kerktelefoonluisteraars en alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger is de heer Erven Kijk uit Haringsveld-Giessendam en de organist vanochtend is de heer A. Stortebeke. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Ziekenhuispatiënten. De heer C. Aboule is opgenomen in het Maastadziekenhuis. Bloemen. Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar de heer B. Uiterwijk en mevrouw S. Verhagen Leeuwenstein. Wilt u de bloemen wegbrengen, meldt u zich dan na de dienst voor in de kerk. Collectes. De collectes zijn bestemd voor de diaconie en voor de kerk. Koffie drinken. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing vanmorgen is Lucas 24, vers 13 tot en met 35. En het intochtlied is Psalm 77, vers 1 en 2. Als schriftlezing noemde ik u gedeeld uit Lucas 24. En deze dienst beginnen we met het zingen van de versen 1 en 2 van Psalm 77. Wens ik u allen een goede, maar bovenal een gezegende dienst toe.
Laten we stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Ik moet me verontschuldigen voor mijn stem. Misschien wordt hij nog wel slechter gedurende de dienst, maar we hopen het wel het einde te volbrengen wat dat betreft. Want als het wat minder goed verstaanbaar is dan vroeger, dan moet u daar maar even genoegen mee nemen. We gaan verder met het zingen in deze dienst van Psalm 30 en daarvan het derde vers, Psalm 30 vers 3. Verootmoedigen ons vanmorgen met woorden die Jezus tot ons spreekt. En we zingen daarna uit lied 534, 534, de versen 3 en 4. Hij die de armen voedsel gaf met overdaad en kwam verwarmen. En vers 4, hij is hij die de doven horen deed, hun eigen oren deed geloven. De versen 3 en 4 van lied 534. Nadat we de woorden van Jezus hebben gelezen en gehoord, mogen we ook antwoorden met die woorden over Jezus. En Jezus zei, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal ik nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. En iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft. Dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan. Maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader. Dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag laat opstaan. En de Joden begonnen te protesteren, omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Jezus zei, houd op met protesteren. Niemand kan bij mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem bij me brengt. En ik zal hem op de laatste dag laten opstaan. Het staat geschreven in de profeten. Ze zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert, komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft. Alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Werkelijk, ik verzeker u wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten. En toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Daar bent u, Heere. Daar bent u zelf. Het levende woord. Het woord dat voedsel geeft. Brood en wijn. U die ons onderhoudt, iedere dag. Maar in het bijzonder op deze dag, uw dag, uw opstandingsdag. Komt u naar ons toe om ons te onderhouden. En u hebt het zelf al gezegd. Ik ben het brood van het leven. En we zullen het ook ontdekken in het schriftgedeelte dat we samen gaan lezen. Op het moment dat u het brood breekt, wordt u herkend als Jezus. Wordt u herkend als de Zoon van God. Bij het breken van het brood. Laat u vanmorgen zo in ons zien. Heere, zoals u bent, de Zoon van God, zoals we het gezongen hebben, die zijn leven geeft voor ons. Heere, dat is zo groot. We kunnen het uitspreken. We kunnen het naleven proberen, ook rond de bediening van het Heilige Avondmaal. Maar ten diepste, Heere, is het zo diep dat we er niet bij kunnen. En toch geeft u het. En mogen we iets daarvan vanmorgen proeven in de verkondiging. Dat u het brood bent. En ons leven wil geven. Niet alleen vandaag. Maar ook morgen. En aan het einde van het leven. Eeuwig leven. Dat is wat u wilt. Zo hebben we het gehoord in de verootmoediging. Schenk alles wat nodig is, ook de kinderen thuis, met ons meeluisteren. Zodat ze ook een verhaal voor hun zullen vertellen. Heer, schenk alles wat nodig is. In Jezus' naam. Amen. Volgens mij zitten ze daar, hè? Ja. Ja. Ik heb een verhaal voor jullie. En dat gaat ook over het gedeelte wat we zo meteen gaan lezen, maar wel iets wat in deze tijd speelt. Misschien heb je het zelf al meegemaakt. Daar staan ze dan. Daar staan ze dan, Jeroen met het kompas en Maartje met de zaklamp. En Jitte met de kaart en Kees met het schrijfblok. Maartje knipt de zaklamp aan en kijkt op haar horloge. Tegenwoordig op je mobiel, het verhaal is een beetje oud, sorry. We mogen gaan. De vorige groep is een half uur weg. De gevulde koeken zijn op. En de cola bewaren ze voor later. Leuk hè, zo'n dropping. Tijdens de werkweek van school. Maar het is toch wel koud buiten. En het bos is toch wel donker. Hè? En Jeroen die zoekt naar de Poolster om te weten te komen welke kant ze op moeten. Nou ja, het is bewolkt, er is helemaal niks te zien. Nou dan maar op het kompas, zegt hij. En Maatje ligt bij met de zaklamp. Kijk, daar is het noorden, zegt hij. En we moeten naar het zuidoosten, zegt hij het. En wijst de andere kant op. En daar zien ze een paadje dat de bos ingeloopt. Nou, daar gaan ze dan. Maar er zitten wel veel kronkels in dat donkere pad. Hè? En ze struikelen regelmatig over de boomstronken. En slaat een tak in hun gezicht. En na een kwartiertje komen ze bij een kruispunt. Hier linksaf, zegt Jitte, met de kaart in haar hand. Dat pad is nog smaller en nog donkerder. Aan dit pad lijkt geen einde te komen. Maar plotseling wel. Plotseling houdt het pad op en staan ze ineens voor allemaal struiken. Ze kunnen niet verder. Dan kijken ze op de kaart. Daar loopt het paadje gewoon door. Hoe kan dat nou? Maar hier niet. Kees die begrijpt dat er wat misgegaan is. Hij zegt, je had de kaart op zijn kop moeten houden. Joh. Je ging naar het zuidoosten, dus dan moet je de kaart op zijn kop houden. We hadden rechtsaf gemoeten op dat kruispunt in plaats van linksaf. Nou, dan maar weer helemaal terug, bromt Jeroen. En ze wordt al een beetje bang. En op de terugweg naar het kruispunt stopt de zaklamp er ook nog mee. Het was helemaal roetdonker. Ze schudden hem mee en halen de batterijen eruit en doen ze er weer opnieuw in. Het helpt allemaal niks. En in het donker lopen ze door. Het duurt eindeloos. Zo lang was dat paadje toch niet? Ze houden elkaars hand vast. Doen jullie dat ook maar thuis? Je handen vasthouden. Elkaars handen vasthouden. En eindelijk zijn ze terug bij dat kruispunt. Maar het lijkt wel een heel ander kruispunt dan de vorige keer. En Jitte denkt dat hij weet hoe het moet. Als we net links gegaan zijn en we moesten rechts, dan moeten we nu rechtdoor, hè? Ja. En het wordt steeds donkerder. En plotseling ziet Kees in de verte een lichtje dansen. Jongens, stil, plat op de grond. Ze laten zich vallen. En dan is het lichtje weer weg. En net als ze weer op willen reizen, is het lichtje weer een heel stuk dichterbij. Nu zien ze het allemaal. En ze rillen van angst. En ze roepen het uit, help! En dan komt het licht ineens heel dichtbij. En ze zien dat het de meester is. Het is de meester. Gelukkig, zegt hij, daar zijn jullie. En hij prutst even aan een kapotte zaklamp en hij doet het gelijk weer. Kom maar mee, zegt hij, dan gaan we naar het kamphuis. De kinderen lopen al huppelend achter hem aan. Ze zijn alweer een stuk vrolijker. Het bos ziet er ineens heel anders uit. Zo donker is het eigenlijk helemaal niet. Weten jullie, in dit verhaal hebben de kinderen hun meester weer gevonden. En ze waren eerst bang, heel bang. Misschien waren jullie net ook wel een beetje bang onder dat verhaal. Maar zo was het ook met die Emmausgangers waar we zo meteen over gaan lezen. Zij wandelden ook in de avond toen het donker was. En ze waren ook hun meester kwijt. En de kinderen herkenden hun meester direct. Maar de Emmausgangers uiteindelijk ook. We hebben het al een beetje verklapt, hè, bij het breken van het brood. Dan gaan we eerst samen lezen. Bijbelgedeelte over de Emmausgangers. Lucas 14, 24, vers 13 tot 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, Een dorp dat 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? En daarop bleef ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat uit deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen: wat dan? En ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag dat dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hem waren verschenen. En die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand? En zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk op aan bij hem om dat niet te doen. En zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. En toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons oog aan en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Thank you. de verkondiging zingen we samen lied 642. Lied 642, de versen 1 tot en met 5. Ik zeg het alle dat hij leeft, dat hij is opgestaan, dat met zijn geest hij ons omgeeft, waar wij ook staan of gaan. En wat er verder volgt in de versen 1 tot en met 5 van lied 642. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik begin met een vraag. Dat is ook gelijk de titel van de verkondiging. Herkent u Jezus? Herkent u Jezus? Met de woorden in vers 13 en zie, wordt een nieuw verhaal ingeluid. Een verhaal waarvoor onze aandacht door Lucas wordt gevraagd. Diezelfde dag staat daar. Hij vraagt eigenlijk om mee te kijken in het verhaal dat nu beschreven gaat worden. Ik zou willen zeggen, herkent u uzelf in deze twee mannen? Laten we daar maar eens mee beginnen. Herkent u zich in die twee mannen die in dit verhaal een wandeling maken? Of is dat zo? Denkt u altijd aan twee mannen als het gaat over de Emmausgangers? De meeste wel, denk ik. Dan denken we aan twee mannen. Maar dat is helemaal niet zeker. Er staat nergens. Hè. Dat hebben wij er ooit in de zondagsschool verhalen van gemaakt. Maar het kan ook best een man en een vrouw zijn. Maar goed, daar kom ik zo nog op terug. Twee van hen staat er. En wie zijn dan die hen? Nou, dat zijn de volgelingen van Jezus. Zij behoorden dus, die twee, tot de trouwste kring van de volgelingen van Jezus. Dat zijn discipelen. Ze kenden Jezus dus heel goed, hè? En die twee mannen, of man en vrouw, lopen druk pratend van Jeruzalem naar Emmaus. En volgens Lucas een wandeling van 60 stadia. Een stadion is ongeveer 185 meter. Dat is de lengte van een stadion in die tijd. Een wandeling dus van 60 maal 185 is 11.100 meter. Zeg maar ruim 11 kilometer. Echte wandelaars draaien daar hun hand niet voor om, of hun voet. Vinden dat maar een kippeneindje. Maar anderen vinden dat toch wel een bar eind. 11 kilometer. Maar hoe het ook zij, een wandeling van 11 kilometer geeft heel veel tijd in ieder geval om samen te praten. En dat doen die twee dan ook. Spreken met elkaar over de dingen die er gebeurd zijn de afgelopen dagen in Jeruzalem. Daar waren ze vol van. Die deelden ze met elkaar. Wat een onzin, hè, zeggen ze. Wat een onzin, vertelde Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus vandaag. Wat een kletspraat verkochten ze, die vrouwen. Een leeg graf. Jezus weg uit het graf. Dat is toch onmogelijk? Ja, en toen vertelden ze ook nog dat ze engelen gezien hadden. Spoken zeker. Terwijl ze daar zo lopen, komt er plotseling een derde man bij hen. Ze waren misschien wel zo druk in gesprek, dat ze deze eerst niet helemaal niet opmerkten. Wij weten, hè, dat het Jezus was, maar dat hadden ze zelf niet in de gaten. Zo staat het ook in vers 15. Terwijl ze met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Tot zelfs door Lucas verklapt, zeg maar, wie die derde was. We moeten goed bedenken dat dit de eerste verschijning is die Lucas ons vertelt. Opmerkelijk is het dan dat Lucas niet beschrijft waar Jezus vandaan kwam, toen hij ineens bij die twee mensen ging lopen. Maar ook niet waar hij naartoe ging. Lucas beschrijft niet hoe Jezus ineens bij deze twee mannen komt. Het gebeurt gewoon. Lucas heeft het diepst natuurlijk ook niet beschreven hoe de opstanding is verlopen. En we horen van een leeg graf, een steen die weggerold is, maar ja, daar blijft het ook bij. Dat deze twee mannen herkennen, man of vrouw, herkennen Jezus dus niet. Terwijl ze hem heel goed gekend hebben. Bijzonder. En nu komt Jezus nog wel heel dichtbij, hè. Je loopt naast je notabene. Ze zijn echt blijkbaar zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze niet doorhebben dat Jezus naast hen loopt. Jezus is bij hen. En juist terwijl ze zo druk over hem lopen te praten, misschien herkent u het wel, hè? Wij zijn vaak zo druk, hè, met allerlei dingen die ons bezighouden, dat we niet luisteren naar degene die naast je loopt. Misschien herkent u dat wel uit uw huwelijk bijvoorbeeld. Je luistert niet meer naar elkaar. Wij zijn vaak zo druk met de dingen die ons bezighouden, dat we Jezus niet herkennen. Dat kan zelfs in de kerk. Als Jezus zo met deze mannen oploopt en hen zo druk hoort praten over hemzelf, dan stelt hij een vraag. Waar heeft u het over? Waar heeft u het over? Waarom zie je er zo bedroefd uit? En dan horen ze ineens de naam, dan horen wij ineens de naam van een van die twee personen. Kleopas. Hij is het die Jezus het antwoord geeft. Johannes 19 komt die naam ook voor. Maar dat zou een hele andere kunnen zijn. Het kan dezelfde zijn, maar het kan ook een andere zijn. Die Kleopas is daar de man van Maria. Maar we weten niet of dat diezelfde persoon is. Van de ander blijft zelfs de naam onbekend. Of is die andere, zoals we net al zeiden, dan zijn vrouw, dus Maria. Zijn vrouw Maria. Het liefste gaat het allemaal niet om, maar ziet u hoe snel we verkeerd lezen. Het kan zomaar ook een vrouw zijn. Maar dan gebeurt er weer iets bijzonders. U kunt dat zo niet in uw Bijbel lezen, maar in het Grieks staat hier een woord waaruit blijkt dat Jezus na die vraag ineens stilstaat. Ze stoppen met lopen. Tijdens een wandeling van 11 kilometer ineens stoppen met lopen. Ze komen tot stilstand als Jezus vraagt, waar heeft u het over? Wat zijn dat voor gesprekken? En deze mannen komen dus tot stilstand als Jezus iets vraagt. Maar hoe is dat bij u, bij jou, bij mij? De vraag van Jezus was blijkbaar zo indringend, dat die mannen tijdens hun lange wandeling tot stilstand komen. Dat doen wij alleen als iets ons raakt. Als we een wandeling maken en onze medewandelaar zegt plotseling iets wat je raakt, dan stop je. Dan denk je, hé, wat is dat? Waar gaat dit over? Dan ga je nadenken en kijk je hem of haar aan, hè, want al wandelend kijk je meestal voor je. Kleopas zegt dat ook. Bent u nu als enige een vreemdeling in Jeruzalem? En weet je helemaal niet wat daar allemaal gebeurd is de afgelopen dagen? Kleopas ziet Jezus als iemand die als pelgrim het paasfeest heeft gevierd in Jeruzalem en nu op weg is naar huis, zonder dat hij ook maar iets heeft vernomen van wat zich daar heeft afgespeeld. En dan moeten we goed opletten wat Jezus zegt. Jezus zegt niet dat hij het is om wie dit allemaal ging. Hij zegt niet dat hij dat allemaal zelf heeft meegemaakt. Nee. Hij wil die ander laten praten. Dat is heel belangrijk. Jezus zegt niet meer dan welke dan. Hij nodigt uit tot een gesprek. Jezus weet te zwijgen voor hij gaat spreken. Dat is voor ons ook een hele goede les, denk ik. Misschien wel bijna voor iedereen. Leren zwijgen voor we gaan spreken. Ook als je een gesprek voert. Laat die ander eerst zijn of haar verhaal vertellen. Zeker voordat je zelf nog eens je mening er bam bovenop legt. Het komt zo vaak voor. Vraag eerst eens waar die ander staat. Wat denkt hij aan? Wat heeft hij meegemaakt? Ook in het pastoraat is het heel belangrijk om eerst die ander te laten praten. Waar leven de mensen mee? Wat zijn hun vragen? Waar je komt? De toon van Jezus lokt ook een lang antwoord uit. Als deze man nou niet weet wat er allemaal gebeurd is, dan zullen zij het hem wel vertellen. Luister. Vers 19. Daar horen we het.
Jezus vroeg hun wat dan? En ze antwoordden wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Een machtig profeet, op dat? Een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Deze mannen zijn dus geen ongelovigen. Ze hadden vanmorgen hier zomaar bij ons in de kerk kunnen zitten. Ook geen ongelovigen die wel eens van Jezus gehoord hebben. Zoals de mensen hier misschien nu voorbij lopen op de straat. Maar zijn boodschap niet aanvaard hebben. Nee, het zijn juist heel gelovige mannen. Want ze hebben Jezus ook erkend als profeet, zeggen ze. Een profeet die machtig is in woord en werk. Meer nog. Onder wat ze zeggen. In vers 21... Makkelijk als u het er zo bij heeft op uw stensel. En wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag dat dit alles gebeurd is. Ze zagen Jezus dus niet alleen als een profeet, maar ook als een verlosser. Maar deze mensen zijn door het lijden van Jezus aan hun geloof gaan twijfelen. Misschien doet u dat ook wel. Een gekruisigde verlosser, is dat nou de redder? Dat is voor hen iets onbegrijpelijks. Ze kunnen dit innerlijk niet verwerken. Aan zijn opstanding geloven ze al niet. Dat is ook al zoiets bijzonders. En ze hebben het bericht van die vrouwen nog gehoord. Maar ze nemen de boodschap van die vrouwen niet aan. Het feit van de kruisdood heeft hen totaal in verwarring gebracht. Ze zijn Jezus kwijt. Die een van de Romeinen zou verlossen. Ze hebben Jeruzalem verlaten. Ze zijn ontgoocheld. In verwarring gebracht. Ze vertellen Jezus uitgebreid over hun verwachtingen die ze hadden. Van Jezus. Maar ook over hun teleurstellingen. Die waren zo groot. Misschien bent u ook wel teleurgesteld in uw leven. Wie is Jezus nou voor mij? Ze zeggen in vers 20. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Hun Jezus, hun hoop, hun verwachting is gekruisigd. En ze zeggen nog meer in vers 21. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag dat dit allemaal gebeurd is. Ze zijn helemaal ontgoocheld. Vol teleurstellingen en slap van machteloosheid. Hun redder en verlosser is dood. Al hun verwachting is de bodem ingeslagen. Hoe is dat bij u, bij jou, bij mij? Hebben wij nog hoop? Hebben wij nog verwachting? Lijken wij op die Emmausgangers? Het lijden in deze wereld is altijd weer een steen des aanstands. Voor velen. En voor anderen weer een grote ergernis. Op allebei. Het maakt mensen onzeker in hun geloof aan God. Ze kunnen het niet in overeenstemming brengen met hun geloof. In de macht en in de liefde van God. God is toch liefde, hoor je dan mensen zeggen. Ik hoor het nog zo veel, echt. Misschien zegt u het zelf ook wel eens. Zo is het hier bij die Emmausgangers. Misschien had u er op Goede Vrijdag ook wel zo'n moeite mee. De dood van Jezus gedenken. Was dat nou echt allemaal nodig? Moest Jezus echt zichzelf helemaal offeren voor mij? Maar zo brengt die werkelijkheid van het harde leven ons vaak Tot een nuchter ongeloof. Ongeloof zonder illusies. Die weg van de Emmausgangers van Jeruzalem vandaan, het lopen van een Jeruzalem weg, is de weg die vele tienduizenden bewandelen. Maar die weg moet omgebogen worden. Terug naar Jeruzalem. Maar ondertussen zijn de Emmausgangers nog steeds onderweg naar Emmaus. En ze vertellen Jezus verder over het verhaal. Wat er allemaal in Jeruzalem gebeurd is. Die vrouwen, die verschijning van die engelen. Hoort u het? Verschijning, zeggen ze. Een engelen gehad hebben. een verschijning. Ze geloven dus helemaal niet dat het engelen geweest zijn. Ze geloven die vrouwen sommige niet. Want sommige van hen, dus Cleopas en zijn vriend of vrouw. Maar anderen zijn naar het graf toegegaan. Cleopas en zijn vriend de vrouw niet. Maar anderen zijn naar het graf toegegaan om te controleren of het waar was wat die vrouwen gezegd hadden. En inderdaad, ze troffen een leeg graf aan. Maar wat zegt Cleopas en zijn vriend en vrouw dan nog meer? Ja, maar hem, Jezus, zagen ze niet. Ze hebben Jezus niet gezien. Dus, stellen ze een heel eenvoudige conclusie. Hij is er niet. Als ik hem niet gezien heb, is hij er niet. Dat is net zo'n redenering als die astronaut. Misschien weet u dat nog. Die naar de maan ging en toen hij er aangekomen was, ontgoocheld zei, God bestaat niet. Ik heb hem zelfs op de maan niet ontmoet. Nou, zoiets doen ze hier ook. Hem zagen ze niet. Een leeg graf was voor de Emmausgangers niet overtuigend genoeg om te geloven in de opgestaande. Juist vanwege dit ongeloof reageert Jezus heel fel. En ik lees u nog even vers 25 voor. Toen zei hij tegen hem, hebben jullie zo weinig verstand? Als iemand dat tegen je zegt, dat is niet prettig. Hè? Hebben jullie zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip, dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Ze krijgen er behoorlijk van langs, hè. Ze hadden het kunnen weten, zegt Jezus. Ze hadden zelf al geconstateerd dat het 3 dagen duurde voordat het graf leeg was. Ze zegden het zelf. Het is vandaag al de 3e dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Blijkbaar accepteren deze 2 vrienden die harde woorden van Jezus. Van die vreemdeling. Ja, want ze weten nog steeds niet of het Jezus is. En ze geven hem ook alle ruimte om het hele verhaal nog eens te vertellen. Hoe zat het allemaal ook alweer? En Jezus gaat hen al wandelend en uitleggen. Hij begint met het verhaal van Mozes. En gaat daarna verder met de boeken van de profeten. En verklaart hen allemaal teksten die over hemzelf gaan. En nog steeds hebben ze niks in de gaten. Ze hebben niet door dat het Jezus zelf is die dit allemaal tegen hen vertelt. Hoe dicht moet je bij de opgestaande Jezus komen om hem te herkennen? Hoe dicht wil je bij hem komen? Hoe dicht moet je bij hem komen om hem te herkennen, ook vanmorgen hier in de kerk in Penis? Jezus verklaart hier het Oude Testament. En dat zijn we ook soms een beetje vergeten, ook in de kerk. En Jezus verklaart hem zichzelf vanuit het Oude Testament, aan deze 2 mensen. Theologisch gezegd, Jezus verklaart het Oude Testament hier dus christologisch, zo noemen we dat. Met het oog op Christus. Jezus is ons in de uitleg van het Oude Testament daarin voorgegaan. Dan moeten wij dat dan niet bij laten zitten. Daarom mogen we hem, ja moeten we hem ook navolgen. En Jezus toont hen vanuit de Bijbel dat ze het hadden kunnen weten. Dat die 3 dagen in het graf zou zijn en dan zou opstaan. Hun ongeloof in de opstanding is te wijten aan gebrek aan kennis van het Oude Testament. Misschien speelt dat bij ons ook wel. En daarom gaat Jezus hen zo uitgebreid vertellen wat er allemaal in het Oude Testament staat. Dat hebben wij ook nodig. Keer op keer moet dat herhaald worden. Waarom moest Jezus lijden? En uit de doden opstaan? En daarom wordt de Bijbel ook steeds weer opnieuw uitgelegd. Ook hier in Penis. Nog steeds iedere zondag. Ondertussen waren deze 3 mannen aangekomen in het dorp waar ze er op weg waren. Emmaus. En de vreemdeling in hun midden deed, moet ik wel even bij zeggen, alsof. Hij deed alsof hij verder wilde gaan. En deze mannen wilde verlaten. Hij deed alsof, want het belangrijkste moest nog komen. Maar ook de Emmausgangers zelf wilden niet dat deze vreemdeling al wegging. Hij had toch zoveel te vertellen. Het was ondertussen al donker geworden. Want het was al tegen de avond. Net zoals bij de kinderen in het verhaal. Het was donker. En daarom was het tijd om een plek te zoeken. Om te overnachten.
En deze vrienden boden de vreemdelingen ook een slaapplaats aan. Maar ja, na zo'n wandeling heb je wel trek.
Misschien gingen ze eerst eten. Normaal gesproken opent de gast hier de tafel door een dankzegging en een zegen uit te spreken. Maar nu neemt de gast deze rol op zich. De gastheer.
Jezus pakt het brood en zegent het. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hun. Jezus deelt hier het brood. Dit werd het moment van de waarheid. Plotseling zagen ze het. Hun ogen werden ervoor geopend en ze herkenden hem. Na de verklaring van de Bijbel die Jezus hen gegeven had, gaf hij hun nu nog een openbaring van zichzelf. Hij deelde zichzelf uit aan de tafel. En toen zagen ze het, hun ogen werden geopend. Het is Jezus zelf die al die tijd bij hen was, nota bene. Weet u, we kunnen van alles doen, studeren, nadenken, onderzoeken, bidden. Dat moeten we ook allemaal doen, begrijp me goed. Maar onze ogen moeten er ten diepste voor geopend worden. Jezus openbaarde zichzelf aan deze twee mensen. Anders zien we hem zelfs hier in de kerk, ook vanmorgen niet. Terwijl het er helemaal over hem gaat. Aan de tafel herkenden ze Jezus. Aan de tafel herkenden ze Jezus. Het broodbreken betekent disgenoot zijn van Jezus. Hij was de gastheer. Hij deelde het brood. Hij deelde zijn lichaam met zijn vrienden. En toen was Jezus vertrokken. Toen daar die herkenning dan eindelijk was, ging Jezus direct weg. En nu pas realiseren ze zich wat er onderweg gebeurde toen Jezus bij hen was. En ze zeggen het ook tegen elkaar. Vers 32. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Heeft u dat ook wel eens? Je hoort woorden uit de Bijbel en je voelt je helemaal warm worden. Je hoort woorden uit de Bijbel van Jezus. En je hart gaat branden. De Heilige Geest is al werkzaam. Het vuur van de Geest wordt opgestookt. En achteraf moesten deze twee mensen het beamen. Misschien was u met Pasen wel teleurgesteld. Is dit het? Is dit alles? Dan moet u achteraf zeggen, Jezus was daar. Aan de tafel. Hij gaf zichzelf voor mij. Hij voor mij. En Cleopas en zijn vriend of vrouw bedenken zich geen moment. Ze gaan terug. Terug naar Jeruzalem. Al is het midden in de nacht en is het gevaarlijk op de weg. Ze gaan terug naar Jeruzalem. En wel zo snel mogelijk. De ontmoeting met Jezus heeft iets teweeg gebracht bij hen. Wat heeft uw ontmoeting met Jezus vandaag teweeg gebracht? Wat zijn de gevolgen? Als we dicht bij Jezus zijn, gaat ons hart branden. Verbondenheid met Jezus geeft ons een brandend hart. Brandend van liefde, brandend van verlangen. En bij die Emmausgangers is de uitwerking van de herkenning van Jezus heel duidelijk. Hè? Heel duidelijk. Onmiddellijk stonden ze op een keerde terug. In hun vreugde, in hun blijdschap, hun wanhoop werd hoop en verwachting. Ze hebben Jezus herkend. Jezus reikte hen het brood aan. Hij reikte zichzelf aan en toen was er die herkenning bij het breken van het brood. Hoe was dat met u? Met Pasen? Herkende u Jezus? De opgestaande? Weet u, welk moment dat was, is eigenlijk niet zo belangrijk. Als het maar gebeurt. Herkent u de opgestaan? Hij wil zich aan u en mij openbaren. Vanmorgen ook weer. De Emmausgangers wilden het direct aan hun discipelen vertellen toen ze Jezus herkend hadden. Ze wilden het delen. En dat is ook goed, we moeten het delen.
niet voor jezelf houden. Laat ons hart vol zijn van dankzegging door de herkenning van Jezus, ook vandaag. Laat onze somberheid wijken voor dankbaarheid. En laat het een feest van herkenning mogen zijn. Net zoals in het verhaal van de kinderen, toen ze hun meester herkenden. Ze waren gered. Hun meester had hen gered en wees hen de weg naar het kamphuis. Ziet u de overeenkomst? De dankbaarheid van de herkenning wordt bij de Emmausgangers nog groter als in Jeruzalem. In de zaal waar de discipelen bijeen zijn, aankomen. Het bericht van de opstanding is hen vooruitgesneld. Want, zeggen ze, direct als ze de twee vrienden binnenkomen, de Heer is waarlijk opgestaan. En, dat is de aanvangstekst vanmorgen, is van Simon gezien. Ook bij de discipelen is het geloof in de opstanding doorgedrongen. En dan doen ook zij hun verhaal. En vertellen hen wat er op de weg van Jeruzalem naar Emmaus gebeurd is. Maar wat nog veel belangrijker is, dat ze Jezus herkenden in het breken van het brood. Geef het door dat Hij leeft, dat Hij verrezen is, dat Hij te midden van ons leeft en eeuwig bij ons is. Amen.
samen, Heere God, danken en bidden. En ook in stil gebed onze persoonlijke vragen, ook over die herkenning van Jezus, bij hem neerleggen. En dan mogen we samen het gebed bidden. Daarin ligt ook een stuk herkenning. En dat we Jezus herkennen als we met hem meebidden, het gebed dat hij onszelf heeft geleerd. Laten we samen bidden en danken. Grote en getrouwe God. U hebt ons vandaag, vanmorgen, een openbaring gegeven. Jezus, hij kwam heel dicht bij ons. Hij wandelde met ons mee. En misschien hadden we het eerst wel niet in de gaten dat hij het was. Die ons het verhaal vertelde. Het verhaal van het Oude Testament. Het gaat over de komende Messias. En dat Jezus het was. Die Messias, de Zoon van God. Heere, geef ons iets van die herkenning. Wat geweldig als we dat mogen zien. Dat u de redder bent. Heere, de Emmausgangers dachten het ook, dat u de redder was. Maar meer de redder van de vijand. Die de vijand het land zou uitjagen. Maar u was de redder van henzelf. En zo wilt u onze redder zijn. Verlosser ook. Heere, geef het dat we u mogen herkennen. In het bijzonder bij het breken van het brood. Heere God, wilt u bij ons zijn? Wilt u bij deze gemeente zijn? Heere, wilt u hen de weg wijzen door alles heen? We danken u, Heere, dat er hier een gemeente mag zijn. Mag samenkomen in uw naam. De naam van Jezus. Door alle eeuwen heen brengt u mensen samen. Zoals de Emmausgangers ook weer teruggingen naar Jeruzalem. Om samen te komen met de anderen. Om samen uw opstanding te vieren. En zo mogen we iedere dag, iedere zondag, uw opstandingsdag, deze dan ook vieren. Om samen te komen in uw naam. Heere, wees met deze wereld. Er is zoveel aan de hand. Geef ons een regering, Heere, die het land weer zal besturen. Met alle vraagstukken die er liggen. Heere, klimaatvraagstukken, stikstofvraagstukken, financiële vraagstukken. Heere God, de problemen zijn zo groot. Geef wijsheid. Zodat we, dat er uitzicht mag zijn. Heer, ook in het dagelijks leven. Voor mensen die ook door de overheid tekort zijn gedaan. Heere God. En het zijn misschien nog wel hele voorzichtige woorden. Die we zo uitspreken. Heere, geef een rechtvaardige overheid. Die op de juiste wijze met zijn onderdanen omgaat. We bidden u voor vrede in deze wereld. Vrede in Israël. Vrede tussen Israël en Iran. Vrede tussen Israël en Gaza. Heere, bescherm de mensen daar. Geef dat de noodhulp mag komen op de plek waar het zo hard nodig is. Kinderen, volwassenen, mensen. Heere, sterven van honger. In een land waar niks groeit en alles aangevoerd moet worden. En de grenzen potdicht zitten. Heere God, we bidden u om vrede. Voor Oekraïne, Rusland. Andere plaatsen waar geweld en uitbarstingen zijn. Heere, soms ook heel dichtbij. Bij een aanslag. Heere, u kent deze wereld. U weet hoe we ontworteld zijn. En deze wereld vervuilen. Heere, uw schepping. Heere, schenk zo uw zegen. In alle omstandigheden van het leven. Als het donker is en we misschien bang zijn. Psychische angsten. Heere, breng ons tot rust. Geef ons die herkenning van Jezus. Heere, zo hebben we aan ieder persoonlijke vragen en zorg. Bid ook voor meneer Uiterwijk en mevrouw Verhagen, Leeuwenstein, die gegroet worden met de bloemen uit deze dienst. Heere, bidden u voor meneer Boelen, die opgenomen moest worden in het Maastadziekenhuis. Heere, wilt u genezing geven?
wijsheid bij de artsen, verpleegkundigen. We bidden u voor de zieken thuis. Voor mensen die in verpleeg- en revalidatiecentra verblijven. Schenk aan uw kracht en nabijheid. Heer God, we mogen in deze dienst ook onze gaven geven. Voor diaconie en voor kerk. Wilt u ook daarin een zegen over de gaven schenken? Heer, zo zijn er nog vele vragen. Die wel die weg door het donker in ons naar boven komen. En die willen we bij u neerleggen. In de stilte van dit moment. We bidden u samen het gebed dat u ons zelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is lied 646. Lied 646, alle vier. Zeg ik dat goed? Ja, alle vier de versen. De Heer is onze reisgenoot. En hij gaat met u mee, ook als u weer van hier gaat. Hij wil u letterlijk bij de hand nemen en ons de weg wijzen. Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis en graf, geduldig tekst en uitleg gaf. Versen 1 tot en met 4 van lied 646.
vrede, keer u om naar Jeruzalem. En laat anderen delen in de herkenning die er vanmorgen mocht zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.